Amsterdam.
Goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam, het wekelijkse uurtje wetenschapsradio op Radio Salto. Wie de muziek van net herkende, en dat zullen er velen zijn, als de themesong van Indiana Jones, kan het onderwerp misschien al wel raden. Vandaag gaan we het hebben over archeologie. Deze discipline bleek wat ondervertegenwoordigd in ons programma. In de afgelopen 7 jaar kwam ze slechts in 1 uitzending aan bod. Genoeg reden dus om eens voorbij onze associaties met mummies, piramides, verborgen schatten en booby traps te gaan en het komende uur over de archeologische wetenschap te praten. Mijn naam is Bobby Uylen en mijn gasten van vandaag zijn niet Harrison Ford en Sean Connery, maar wel 2 echte archeologen, namelijk Menno Hoogland en Rachel Schatz, beide verbonden aan de Universiteit Leiden. Menno is sinds kort officieel met pensioen, maar is nog steeds gastonderzoeker in Leiden en zit absoluut niet stil. Hij houdt zich als archeoloog bezig met een waslijst aan projecten. Hij is gespecialiseerd in osteoarcheologie en Caribische archeologie. Die laatste discipline stond nog in de kinderschoenen toen hij er in de jaren 80 aan begon, maar is inmiddels mede dankzij Menno enorm gegroeid en heeft in grote mate bijgedragen aan onze kennis van de geschiedenis van het Caribisch gebied. Welkom Menno.
Ja, dankjewel.
Rachel is universitair docent Human Osteoarchaeology. Dat spreek ik niet helemaal goed uit, in Leiden. Naast docent is ze ook onderzoeker, gespecialiseerd in de middeleeuwen. Sinds 2019 is ze bezig met het onderzoeksproject Mapping Medieval Malaria, over het voorkomen en de impact van malaria in middeleeuws Nederland. Voor dit project ontving ze een VENI-beurs. Welkom ook, Rachel.
Dankjewel, leuk.
Menno en Rachel hebben veel samengewerkt, onder andere in het Caribisch gebied en bij opgravingen op de Alkmaarse paardenmarkt en bij de Middenbeemster, waar we het later nog over zullen hebben. Daarom is het extra leuk dat ze nu samen bij ons te gast zijn via Zoom, want de coronamaatregelen zijn nog steeds van kracht. Verder zit ik hier met mijn technicus en co-presentator voor vandaag, Henok Tesfai. Goedemorgen, Henok.
Goedemorgen, Bobby.
Henok, leek archeologie jou vroeger ook zo spannend?
Ja, absoluut. Absoluut. Nou, nog steeds. Niet vroeger. Ik wil nog steeds best archeoloog worden. Nee, ik ben er niet heel ver vanaf gekomen. Ik wilde heel graag dat ontdekkingsreizen en naar verre plekken, naar de Caribië, naar het Amazonegebied, om daar restanten van een lang verdwenen beschaving te vinden. Leek me helemaal top. Uiteindelijk wil ik nog steeds dat diep de Amazone ingaan en nog steeds wel vastgehouden. Daarom studeer ik biologie. Maar inderdaad, dat tegenkomen van verloren werelden, waar je alleen maar bijna je verbeelding kan gebruiken om te bedenken hoe ze eruit hebben gezien. Ja, dat lijkt me top.
Oké, dus voor jou wordt dit ook een leuke uitzending, hopelijk.
Ja, absoluut. Ik heb heel veel zin in.
Menno, je bent begonnen met culturele antropologie. En hoe ben je dan vanuit daar de archeologie ingerold?
Ja, in die tijd, bij de studie culturele antropologie had je 2 bijvakken. 2 grote bijvakken. Ik denk van elk een half jaar. En als 1 bijvak had ik gekozen prehistorie. Dat was vroeger de naam van archeologie. Er was een speciale interfaculteit prehistorie in Leiden. En het andere bijvak was fysische antropologie. Wat we tegenwoordig osteoarcheologie noemen. En beide bijvakken vond ik eigenlijk leuker dan antropologie zelf. Dus ik ben daarmee verder gegaan.
Maar dat was toen dus nog helemaal geen eigen studie op zichzelf?
Jawel, ja. Er was een interfaculteit prehistorie. En dan kon je dus afstuderen in de prehistorie.
Oh ja.
En fysische antropologie werd gegeven door een docent bij anatomie. Bij het LUMC. Vroeger was het Academisch Ziekenhuis Leiden. Dus de opleiding voor geneeskunde. En dat was een bijzonder inspirerende docent. En een no-nonsense benadering van de fysische antropologie had hij. We hebben gegraven in een paar kerken in Leiden toen er centrale verwarming en vloerverwarming werd aangelegd. En toen kwam ik in aanraking met de opgraving van menselijke resten. En ik vond het dermate interessant dat ik dacht van ja, dit is iets om verder uit te bouwen.
Ja. En Rachel, jij bent wel echt begonnen met een bachelorstudie archeologie gelijk. Was jij daarin geïnspireerd door Indiana Jones en andere heldhaftige verhalen? En zoals hen ook zei, spannende visioenen van verborgen samenlevingen?
Nou, niet direct. Ik ben archeologie gaan studeren omdat ik geschiedenis heel leuk vond. En dan met name het geschiedenis dat je krijgt in je eerste jaar. Dus de Romeinen en de Grieken en de Egyptenaren. En dat vond ik ontzettend spannend. En ik wilde eigenlijk ook wel graag wat reizen. Maar zo'n gap year, dat leek me dan weer niks. Dus ik denk, nou, ik probeer dat gewoon te combineren in een studie. Dus ik ging inderdaad archeologie studeren. En dan hoopte ik dat ik daar dus ook wat mee kon gaan reizen. Nou, dat is op zich goed gelukt. Ik zal wel eerlijk zeggen, ik ging dus wel echt archeologie studeren met het idee, ik ga de nieuwe Howard Carter worden en de piramides en de nieuwe Tutankhamon ontdekken. Ik was helemaal groot fan van de mummies. Maar dat heb ik dus uiteindelijk niet gedaan. Nee,
de mummies vielen toch een beetje tegen of waren ze allemaal opgegraven?
Nou, de mummies vielen op zich niet tegen. Die blijven natuurlijk altijd spannend. Maar tijdens mijn studie kwam ik in het eerste jaar dus in aanraking met ook de Caribische archeologie, waar Menno dus nu al jaren in werkt. En dat vond ik eigenlijk spannender. Omdat we daar gewoon nog zoveel niet van wisten. Dus toen ben ik die kant opgegaan.
Ja, want jullie zijn beide gespecialiseerd in osteoarcheologie. Rachel, kun je misschien even uitleggen voor de luisteraars wat dat is?
Ja, osteoarcheologie bestaat dus uit twee woorden. Daarnaast, dus we hebben de osteo, wat bot betekent. En archeologie, dus onderzoek naar het verleden. Dus dat is eigenlijk wat wij inderdaad doen. We kijken naar menselijke resten die gevonden zijn in een archeologische context, om zo meer te leren over het menselijk verleden.
Ja, duidelijk. Vanaf wanneer mag je een skelet eigenlijk opgraven als archeologische vondst? Of vanaf wanneer vallen menselijke resten in die categorie?
Ik denk dat 50 jaar is. Hè?
Oh, dat is heel kort eigenlijk.
Ja. Vandaar dat er bijvoorbeeld een jaar of 10 geleden is de archeologie van de Tweede Wereldoorlog begonnen. En dat is loopgraven, bunkers, et cetera. Allerlei resten uit de Tweede Wereldoorlog. En dan kom je ook menselijke skeletresten tegen.
Ja, dus die associatie die veel mensen hebben met archeologie, met echt de oudheid, is dan in die zin ook helemaal niet zo terecht.
Nee. Het aardige van de archeologie is dat als je het combineert met geschiedenis en bronnen, et cetera, dat je toch nog veel kan toevoegen aan wat we al weten. Ja, uit de bronnen en uit geschiedenisverhalen.
Ja. Ja, over die combinatie van archiefbronnen en archeologie zullen we het straks ook nog even hebben. In 2010 hebben jullie samengewerkt bij opgravingen van een kloosterbegraafplaats onder wat nu de Paardenmarkt heet in Alkmaar. Toen was jij nog student, volgens mij, Rachel. Menno, hoe waren jullie daar als groep docenten en studenten van de Universiteit Leiden bij betrokken geraakt?
Het was een opgraving in het kader van herinrichting van de Paardenmarkt, het plein de Paardenmarkt. De gemeente moet dan archeologisch onderzoek laten uitvoeren. Daarvoor hebben ze benaderd een bedrijf in Noord-Holland, Hollandia. En ik heb weer contact gezocht. In die tijd zocht ik veldwerkmogelijkheden voor studenten, wat toen nog een minor was, osteoarcheologie. Want daar zat een vak in van 5 EC voor opgravingen. En ik kwam terecht bij de Paardenmarkt en bij Hollandia. En toen hebben wij gefunctioneerd als een soort onderaannemer voor het opgraven van de menselijke skeletresten. En die samenwerking ging buitengewoon goed. En het is een fantastische opgraving geweest.
Ja, want hoe begin je dan aan zo'n opgraving?
Ja, hoe beginnen we?
Ja. Dat is misschien een heel vage, brede vraag, maar
Het archeologisch bedrijf dat begint met vooronderzoek. En je kijkt naar wat er al in het verleden gevonden is, wat er uit de, zeg maar, het bureauonderzoek noemen we dat, en wat er al in het verleden opgegraven is, wat er bekend is uit de bronnen, et cetera, uit de stadsarchieven. En dan wordt er een plan opgesteld van aanpak voor hoe die opgraving plaats moet hebben. Die wordt uitbesteed, of die wordt aanbesteed. En een bedrijf krijgt die opdracht. En die krijgt dus een draaiboek van hoe de opgraving uitgevoerd moet worden. En met een graafmachine gaan gewoon de staatsstenen eruit. En daarna wordt er een sleuf gemaakt. En meestal zijn het smalle sleuven om te kijken wat het potentieel is. Dan wordt een rapport gemaakt en dan wordt er weer een tweede stap van de opgraving, is de definitieve opgraving, wordt ook weer aanbesteed, uitbesteed. En dan dezelfde procedure. De graafmachine komt en die trekt een vlak open. En dan wordt er gekeken naar de grondsporen, dat wil zeggen de grafkuilen van de begraafplaats. En dan komen wij erin. En dan beginnen wij, onze studenten, die graven dan keurig al die skeletten op.
Was dat voor jou de eerste keer, Rachel, dat je een skelet hebt opgegraven?
Nee, dat was niet voor mij de eerste keer. Wel dat ik er zoveel in één keer kon opgraven. Mijn eerste skelet was met Menno in het Caribisch gebied. Toen hebben we daar een skelet mogen opgraven. En ik werkte op de opgraving van Alkmaar als een studentassistent. Dus ik zat in het laatste jaar van mijn master op dat moment. Ik was net teruggekomen uit een uitwisselingshalf jaar in Londen, waar ik ook osteoarcheologie had gestudeerd. Dus ik was daar wel aardig voor opgeleid op dat moment. Dus ik werkte, zeg maar, als Menno's assistent op de opgraving. En nou, het was wel een ontzettend bijzondere opgraving inderdaad, om er zoveel te zien. In Nederland had ik eigenlijk nog nooit dit opgegraven. Dus dat was wel voor mij, maar ook inderdaad voor de studenten, een prachtige mogelijkheid.
Ja, want hoeveel skeletten hebben jullie daar uiteindelijk opgegraven?
We hebben er 189 individuen gevonden in gewone graven, zal ik maar zeggen. En dan nog eens 32 individuen in een massagraaf. Of in twee massagraven, moet ik zeggen.
Ja, die massagraven waren een beetje een verrassing, toch? Voor jullie. Want jullie wisten dat het een begraafplaats was, maar die massagraven waren nog niet duidelijk.
Nee, we wisten inderdaad wat Menno al net zei. Op basis van het vooronderzoek wisten we dus dat we een kloosterbegraafplaats gingen opgraven. Nou, en er was dus inderdaad vooronderzoek geweest. Ze hadden inderdaad kleine putjes gegraven en daar waren inderdaad skeletten in aangetroffen. Dus we wisten dat we tussen de 100 en de 300 individuen zouden gaan aantreffen. Dat wisten we. Nou ja, dan is 189 een hele mooie uitkomst wat dat betreft. Maar inderdaad, dus als het, zoals het altijd is op archeologische opgravingen in de laatste week, en het liefst ook nog op vrijdagmiddag, vind je de meest bijzondere dingen. En in dit geval dus twee massagraven. En dat kwam eigenlijk inderdaad heel toevallig. Ik had gewoon net, we hadden net een nieuw vlak opengetrokken. En toen hadden we de sporen ingetekend en dan hadden we gewoon studenten neergezet. En op een gegeven moment komt een van de studenten naar me toe en die zegt: ik heb een voet gevonden bij een hoofd. En ik denk, dat is raar. Hoezo ligt daar een voet bij een hoofd? Dus toen hebben Menno en ik toch eens even, laten we maar eens even gaan kijken. Dus hebben we het wat meer vrijgelegd. En toen dachten we, oh kijk, hier liggen dus allemaal hoofden naast elkaar met voeten. Dus inderdaad, even de studenten maar even opzij en even kijken hoe dit nou zit. En dat bleken toen inderdaad dus twee massagraven te zijn, waarvan we absoluut inderdaad niet wisten dat ze er waren. En vooralsnog hebben we ook nog steeds geen referenties daarnaar kunnen vinden in de historische bronnen van Alkmaar. Dus niemand wist dat ze er waren.
En dat waren waarschijnlijk de verdedigers van de stad tijdens het beleg door de Spanjaarden. Dus mogelijk geuzen.
Ja, en hoe zijn jullie daar dan achter gekomen dat waarschijnlijk de historische context was van die massagraven, als er verder helemaal geen bronnen van waren?
Nou, we hebben inderdaad dus wel wat historisch onderzoek gedaan. En hier hebben we natuurlijk ook direct contact gezocht met de stadsarcheoloog van Alkmaar en de stadsarchivaris van Alkmaar, die natuurlijk veel beter in de geschiedenis van zo'n stad zitten dan wij op dat moment. En toen hebben we natuurlijk goed gekeken van wat zou dit nou kunnen zijn? Wat ook hielp was dat we voor de identificatie, we vonden kogels in het graf. En Menno heeft toen ook contact opgenomen met een expert op het gebied van Militaria. En bleek toen inderdaad dat dit waarschijnlijk uit de periode van het beleg van Alkmaar, dat heel goed zou passen. Nou ja, dan weten we natuurlijk dat Alkmaar in 1573 belegerd is. Dus dan een soort van 1 en 1 is 2 in dit geval. En is het het meest waarschijnlijk dat dus inderdaad deze massagraven daarmee verband hielden. Ja.
Ja, en als ik het goed heb, was de beeldenstorm in 1568?
66.
Dus dat is toen, ja, men wist nog steeds dat daar een begraafplaats was bij het klooster. En dan is het logisch dat wanneer de verdedigers, de soldaten sneuvelen, dat die bijgezet worden in een graf op een begraafplaats.
Ja, en dan even over naar een andere opgraving. Want een jaar later hebben jullie weer samengewerkt. Wederom bij een opgraving van de oude begraafplaats. Dit keer in het Noord-Hollandse Middenbeemster. En hier kwamen jullie veel meer skeletten tegen dan jullie eigenlijk hadden verwacht, toch?
Ja, nou, dus de verwachting was ook wel hoog. We hadden dus hier, net als wat Menno net zei, wat we met Alkmaar gedaan hadden, was hier ook eens een proefsleuf gegraven. Dus dan kijk je even, gewoon een soort van testputje om te kijken, wat zit er nou? En toen vonden we al wel vrij veel skeletten. Maar we hadden misschien het aantal lagen dat we uiteindelijk aantroffen iets lager ingeschat. Dus uiteindelijk vonden we inderdaad wel wat meer individuen dan we hadden berekend. Ik geloof dat we hier ook zo'n 300 hadden verwacht. En uiteindelijk werden dat er ruim 450. Dus dat was, dat was wel meer dan we hadden verwacht, ja.
Ja. Ja, we hadden het werk aangenomen. Het was aangenomen werk, dus het moest binnen een tijd moest het gewoon af.
En wat is dan de tijdspanne die daarvoor staat voor het opgraven van 450 individuen?
Wij hadden 8 weken of zo.
Ja, zoiets, ja.
Ja, en in Alkmaar hadden we ook gewoon 8 weken, geloof ik.
Ja, misschien 7, maar ja, ook zoiets eigenlijk. Voor dus veel minder individuen.
Ja.
Yes, ik had nog een vraagje, want hoe wordt uiteindelijk besloten waar jullie mogen opgraven? Of, want ik kan me voorstellen dat jullie door middel van historische documentatie een idee hebben van waar wellicht interessante dingen te vinden zijn. Gaan jullie dan gewoon op bezoek en vragen aan gemeentes van, hey, hier ligt waarschijnlijk iets, mogen wij hier graven? Hoe gaat dat in zijn werk?
Nee, helaas werkt de Nederlandse archeologie niet zo. Wij graven eigenlijk alleen voorafgaand aan bouwwerkzaamheden. Dus wij mogen helaas niet zelf kiezen van, nou, we vinden dit een leuke plek en ik verwacht hier een begraafplaats. Dus dat we dan een gemeente bellen en zeggen, mogen wij hier alsjeblieft graven? Dat in Nederland werkt dat helaas niet zo.
Nee, dus ook als jullie, dus stel er wordt ergens gebouwd, is het dan wel zo dat jullie wel pas gaan graven als er historische context is voor de mogelijkheid dat daar iets te vinden is? Of is het in principe gewoon elke kans pakken en hopen dat je iets vindt?
Nee, het is altijd wordt er vooronderzoek gedaan. En dat is of historisch onderzoek, hè, als het in de historische periode valt. Of er wordt op basis van de geologie van Nederland kan je al zien waar mogelijke vestigingsplaatsen zijn van prehistorische bewoning. Mm-hmm. En dan wordt er veel wordt er nu geboord. Want met hulp van een boring kan je toch een aardig beeld krijgen van het gebruik van het landschap in het verleden. En als dat booronderzoek positief is, wordt er vaak weer een proefsleuve of een proefputonderzoek gedaan en dan, om dat te bevestigen. En dan heb je een inschatting van het potentieel wat er ligt en in welke mate het verstoord gaat worden door de ontwikkeling, door de bebouwing of door een aanleg van een tunnel, et cetera. En dan wordt er besloten van, oké, er moet er zoveel opgegraven worden of we kunnen het plan van voor de constructie aanpassen, hè, waardoor het cultureel erfgoed bewaard blijft. Hè, dat wordt dan weg ondergesield onder een laag grond. Hè. Dus er zijn allerlei opties. Maar in Nederland is het alleen maar bij verstoring mag er onderzoek plaats hebben. In het Caribisch gebied waar wij werken en waar Rachel ook meegewerkt heeft, daar ligt het vaak wat anders. Want daar mag je ook onderzoek doen, zeg maar, wat helemaal, ja, totaal onderzoeksgericht is. Dus zeg je van, nou, we weten van die periode en van dat gebied weten we weinig. Hè, en daar willen we meer van afweten. En we denken dat op die en die manier te kunnen aanpakken. Overleg met de autoriteiten. En dan krijg je een vergunning om daar onderzoek te gaan doen.
Ja, dus jullie zijn eigenlijk heel afhankelijk bijna van projectontwikkelaars in jullie opgavingen.
In Nederland 100%.
Ja.
En In het buitenland, in het Caribisch gebied waar wij werken, is dat voor 50%.
En is Nederland daarin een beetje representatief voor andere Europese landen?
Ja. Ja, dat is, het staat in de wet. Als er verstoord wordt, moet er eerst archeologisch onderzoek plaatsvinden. En dat, is, dat geldt ook voor andere landen in Europa. Dus in dat opzicht zijn we inderdaad een beetje afhankelijk van wat er gebouwd wordt. En dat zien we dus ook. Als er niet zoveel gebouwd wordt, dan neemt de vraag naar archeologisch onderzoek ook af.
Ja. Nou, gelukkig weer veel plannen voor nieuwbouw de laatste tijd. nog even terug naar Midden-Beemster, want daar hebben jullie dus 450 ongeveer skeletten gevonden. Waar zijn die nu allemaal?
Oh, die zijn bij ons. Ja.
Die liggen bij jou thuis, Rachel.
Ja, die hebben een enorme loods hier staan. Ja. Nee, die liggen inderdaad op de faculteit der archeologie van de Universiteit Leiden. Daar hebben wij een hele mooie opslag speciaal voor deze resten. Ze liggen heel netjes in hun eigen doos. Per persoon netjes op opgraving gesorteerd. Daar zijn de individuen van Midden-Beemster op het moment. Ja. Net als de individuen van Alkmaar, overigens. Ja.
Oh ja. Want wat doen jullie met al die skeletten als ze zijn opgegraven? Dus ten eerste ga je ze netjes neerleggen, netjes inpakken, of hoe zeg je dat? En dan ga je ze allemaal individueel onderzoeken of pik je er een paar uit?
Ja, dat is een klein beetje afhankelijk van ook van wat er dus bedacht wordt voor het plan van aanpak, wat dan op geschreven wordt. Maar idealiter wordt inderdaad elke persoon die we opgraven, wordt individueel bekeken en helemaal onderzocht. En wat dat inhoudt is dat we inderdaad dus de persoon opgraven, nemen we het mee uit het veld. Dan zal eerst deze persoon gewassen worden en zorgen dat we de botten allemaal schoon hebben en goed kunnen zien wat is. En dan gaan we inderdaad in het laboratorium, dus vaak aan de Universiteit Leiden, bekijken. Nou ja, wat hebben we nu eigenlijk? Wat mist er? Waarom misten er dingen? Is dat interessant? Dan gaan we proberen geslacht en leeftijd te bepalen als het een volwassen individu betreft. We kijken ook naar de lichaamslengte. Kunnen we daar iets over zeggen? En dan kijken we ook of we eventuele sporen van ziektes in het skelet kunnen zien. En zo bekijken we dus elke persoon in wat wij noemen een archeologische populatie, om zo dus iets te kunnen zeggen over die bepaalde populatie. Zien we bijvoorbeeld dat er meer mannen dan vrouwen zijn? Zien we heel veel kinderen in die populatie? Zien we bepaalde ziektes die dan heel veel voorkomen? Of bepaalde ziektes die juist helemaal niet voorkomen? En wat zegt dat dan over die groep mensen? En hoe kunnen we daar iets zeggen over die tijdsperiode?
Ja, eigenlijk bestaat het uit twee delen. Dus als wij commercieel opgraven, dan moeten we een rapport indienen voor het bedrijf wat de opgraving heeft gedaan. En dat is inderdaad leeftijd, geslacht, pathologie, bijzondere dingen die zo opvallen, et cetera. Ja? Dan is het in feite, dat onderdeel is afgesloten. Dan blijft het bij ons in het depot. En binnen de faculteit hebben we specialisten, hebben we mensen die naar isotopen kijken. Er zijn mensen die geïnteresseerd zijn in DNA, in allerlei bijzondere studies. Hè. En dan blijft die collectie blijft beschikbaar voor eigen onderzoek vanuit het eigen lab. Hè, maar ook andere specialisten die we binnen de faculteit of binnen de universiteit hebben.
Ja, dus het is een enorme bron van kennis eigenlijk voor allemaal verschillende disciplines.
Ja, dus inderdaad het basisrapport, of eigenlijk de basisinformatie van die personen, dat moet ook al vrij snel, dat moet binnen 2 jaar na de opgraving, moet het ook bekend zijn en gepubliceerd. Nou, dat hebben we inderdaad ook opgeleverd. En nu hebben we inderdaad deze personen nog. En dat is een bron van master- en bachelorscripties voor vele studenten geweest in de afgelopen jaren. En inderdaad, dus verschillende onderzoekers uit Nederland, maar ook zelfs uit het buitenland, komen dan naar deze collectie kijken.
Dus het is ook zo dat je na de opgraving, alles wat jullie vinden, wordt dan eigendom van de Universiteit Leiden. Is dat echt afgesproken? Of moeten jullie daar uiteindelijk, gaat dat naar een museum? Zijn daar andere afspraken voor?
Ja, wij zijn in principe geen, voor zover ik het heb, maar Menno, corrigeer me als ik dit niet goed zeg, wij zijn in principe geen eigenaar. Meestal de gemeentes of de provincie waarbinnen de resten gevonden zijn, die nemen als het ware dat over. Alleen wij hebben vaak dan collecties in bruikleen. En die bruiklenen kunnen dan echt meerdere jaren beslaan. Dus voor Alkmaar hebben we deze bruikleen voor Midden-Beemster ook. En maar we hebben bijvoorbeeld ook nog andere collecties uit Zeeland en uit Zwolle en uit Eindhoven. En voor deze collecties hebben wij allemaal bruikleenovereenkomsten. Dus wij zijn geen eigenaar, maar wij krijgen deze collecties om onderzoek aan te doen.
Ja, want het Provinciaal Archeologisch Depot is verantwoordelijk voor het beheer van alle archeologische vondsten uit de provincie. En die is in feite de eigenaar.
Oké. Okay. Ja, we komen straks nog even terug op de opgraving bij Binnenbeefster. Maar jullie hebben natuurlijk ook jullie eigen onderzoeken gedaan. Dus laten we daar ook even over hebben. Om te beginnen bij Menno. Jij hebt in 1980 onderzoek gedaan naar Nederlandse walvisvaarders. Hoe kwam je in deze niche terecht?
Ja, dat was een heel bijzondere ervaring, moet ik zeggen. En het heeft ook eigenlijk mijn hele carrière heeft dat bepaald. Met de docent anatomie van het academisch ziekenhuis, nu het LUMC, hebben wij ons aangemeld bij een opgraving van het Arktisch Centrum Groningen en de UvA, dus de Universiteit van Amsterdam, naar het walvisvaartstation Smeerburg.
Waar ligt Smeerburg?
Smeerburg ligt op Spitsbergen. Dus dat is een van de eilanden ver in het noorden. Hè. Smeerburg ligt bijna op 80 graden noordenbreedte. Dus 10 graden van de Noordpool af. En in het begin van de 17e eeuw was dat een uitermate belangrijke gebied voor de walvisvaart. Je moet eraan denken dat in de tijd zocht men natuurlijk 1595 zocht de Nederlanders naar de weg naar Oost-Indië. Er waren twee routes natuurlijk om Afrika heen en dan richting Oost-Indië. Of via het noorden en Willem Barents heeft de noordelijke weg gezocht. Is daar in het ijs terecht gekomen. Maar je zag wel dat er krankzinnig veel walvissen waren. Dus hij is teruggekomen in Amsterdam en hij zei van ja, noordelijke route is onmogelijk, maar het is daar een enorm jachtgebied van walvissen. En die walvissen die kun je goed gebruiken voor de vroege industrie van begin van de 17e eeuw. Traan, er werd van alles van gemaakt. Wij mochten meedoen en in eerste instantie zouden we kijken naar skeletresten bij Smeerburg zelf. Maar begin 1920 of zo is er een expeditie geweest van Nederlandse marine. Die heeft die eroderende walvisvaart graven geruimd. Hebben alle botten op een hoop gegooid. Hebben een enorm stapel stenen overheen gestapeld en een soort kruis erop gezet als een soort monument. Dus daar was vrijwel niks te vinden. Bij heel zuiver toeval, want wij moesten elke keer water halen in een lagune, zoek water uit een lagune halen, vond mijn docent, George Maat, die vond botten uit een soort tundra gras steken. En we hebben daar toen gegraven en vonden 7 graven. Wel helemaal verstoord, maar toch nog goed te reconstrueren van hoe die mensen erbij lagen. En dat waren de 7 overwinteraars van 1627 of zoiets uit die tijd.
En jullie wisten dat die hadden bestaan? Of
ja,
dat die hadden geleefd?
Dat bestaan. Staat in de bronnen. De Nederlanders gingen bij Smeerburg weg aan het eind van het jachtseizoen. De Engelsen probeerden eerder in het gebied te zijn, staken de loodsen van de tenten van Smeerburg in de fik, hè, om de Hollanders vast te zitten. En ze hebben toen besloten om een ploeg walvisvaarders uit één sloep, dat is 7 man, te laten overwinteren om Smeerburg te kunnen verdedigen wanneer de Engelsen toch nog eerder zouden terugkomen. En een poging zouden doen om Smeerburg te slopen. En 1 jaar is dat goed gelukt. die mensen hebben kunnen overwinteren. Die hebben de groeit een soort kruid wat... Salaat was de oude naam. De naam in Nederland, de huidige naam is me even ontschoten, bevat heel veel vitamine C. Kan je dus vriesdrogen wanneer het voldoende koud wordt. En dan kan je de winter op doorkomen met voldoende vitamine C. De tweede groep, die hebben dat niet gehaald. Die hebben niet voldoende van dat salaat geoogst. Kregen scheurbuik, vitamine C gebrek. Kreeg je bloedingen in de gewrichten, in het tandvlees ook, maar ook in het bot. Je sterft een enorme pijnlijke dood. Er is een dagboek bijgehouden waarin het overlijden van die hele groep beschreven wordt, totdat de laatste man, de dagboekschrijver, ook doodgaat en dan houdt het op. En dat dagboek is teruggevonden, is gepubliceerd. En wij hebben dus in ieder geval een deel, toen de Nederlanders weer terugkwamen, vonden ze dus die ploeg doodgevroren in die hut. En die zijn begraven en dat graf, dat hebben we teruggevonden, merkwaardige wijze.
Ja, en zou je bijna zeggen, toeval bestaat niet.
Ja, echt heel bijzonder.
Ja.
En wat we verder hebben gedaan, dat heeft ook krankzinnig veel... indruk gemaakt, omdat we, George Maat en ik, hadden weinig werk te doen op Smerenburg zelf. Toen zijn we naar een ander eilandje gebracht, Uternoskeuja, Zeeuwse Uitkijk. En daar lag een begraafplaats van ongeveer 150 walvisvaarders uit een periode wat later. Het klimaat werd beter in de tweede helft van de 17e eeuw. Het werd warmer. De walvissen gingen meer naar het noorden toe en die gingen met het terugtrekkende ijs gingen ze ook mee naar het noorden. In plaats van walvisvaart vanuit een vast station werd walvisvaart gedaan vanuit de schepen. Mensen gingen ook dood aan scheurbuik. En die werden op Uternoskeuja werden ze begraven, Zeeuwse Uitkijk. En daar hebben we 50 walvisvaarders opgegraven. En daar heb ik de meest confronterende ervaring gehad, want je maakt zo'n kist open en er ligt zo'n vent in met een muts, met een van buis aan, met een broek aan, sokken aan, helemaal nog aangekleed. En we hebben dus een hele fraaie collectie, eind 17e eeuw, tweede helft 17e eeuw, misschien 18e eeuw, zeemanskleding gevonden in die graven. En dan is het niet meer een skelet, maar dan is het gewoon een mens.
Ja, en toen was je passie voor osteoarcheologie definitief, zo klinkt het.
Ja, toen dacht ik van dit is waanzinnig interessant en dit is heel,
Ja, maar wel een beetje koud, dus toen ben je naar het Caribisch gebied verplaatst.
Ja.
Nou, bedankt, dat was een mooi verhaal. Ja, Rachel? Of zoals ik al even zei in de introductie, jij bent op dit moment bezig met een onderzoek naar malaria in middeleeuws Nederland. Nou, malaria is een infectieziekte. We hebben er toevallig een paar weken geleden een aflevering aangewijd. Veroorzaakt door parasieten die ons lichaam kunnen binnenkomen door een muggenbeet. Nu zijn er in Nederland in de zomer hartstikke veel muggen. Maar toch denk ik bij malaria vooral aan tropische gebieden en aan de malariapillen die je moet nemen als je op een verre reis gaat. Maar kwam malaria in de middeleeuwen veel voor hier?
Oh ja, dat is dus de vraag van mijn onderzoek. Ik denk persoonlijk van wel. Maar dat mijn onderzoek hoopt dat dus te kunnen aantonen. Maar wat wel helder is, is dat malaria ook een enorm belangrijke rol heeft gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Tot 1950 hadden wij gewoon lokale endemische malaria hier in Nederland. Dus dat was nu denken we, inderdaad, als je op vakantie gaat, moet je daar pilletjes voor slikken. Maar toen hadden mensen ook gewoon in Nederland, liepen ze gewoon malaria op. Omdat de muggen hier in Nederland ook geïnfecteerd waren met de malaria-parasiet. Dus dat was toen ook echt een belangrijk iets in Nederland, waar veel mensen aan leden en ook aankwamen te overlijden. En we weten dit eigenlijk wel soort van vanaf de 17e eeuw. Vanaf de 17e eeuw zien we dan bronnen opkomen waarin die typische koortsen worden beschreven. Dus je hebt bij malaria hele karakteristieke koortsen die de één dag ontzettend heftig zijn En dan verdwijnen ze weer en dan komen ze weer terug. En omdat dat beschreven wordt in de bronnen, dus wat noemen ze de tussenpozende koorts, dat kan je dus dan ook in verband brengen met malaria. En we zien dat dus eigenlijk vanaf bronnen in de 17e eeuw. De Zeeuwse koortsen waren de schrik van de zee in die 17e eeuw. Dus vanaf dat moment weten we eigenlijk dat het al een belangrijke rol speelde in Nederland. Maar voor de middeleeuwen, of dus eigenlijk van ja, net de periode daarvoor, weten we dat eigenlijk niet. En daarom, omdat we het niet zeker weten, omdat er minder geschreven bronnen zijn, nemen we het dus ook nooit mee in discussies over gezondheid en ziekte. Terwijl ik denk, of nou ja, dat is mijn hypothese, dat dit mogelijk echt een enorme impact had op gezondheid in de middeleeuwen. Misschien zelfs wel een grotere impact dan de pest.
En daarom denk ik dat het wel heel erg. Dat is wel een heftig statement.
Het is een heftig statement. En ik denk ook dat moet ik natuurlijk absoluut nog goed onderbouwen. Maar wat ik denk is dat de malaria is echt een enorm chronische ziekte. Waar vooral veel kinderen en mensen met een wat verzwakt immuunsysteem aankomen te overlijden. En het is iets wat in de middeleeuwse samenleving er gewoon soort van altijd was. Terwijl, tenminste dat is mijn hypothese. En de pest was er natuurlijk ook. Maar die is er dan in een hele periode dus ontzettend heftig. En dan heb je ook jaren van dat je geen pest hebt. Dus ik vermoed dat ook de malaria een enorme impact had. En dan wil ik niet zeggen dat de pest geen impact had. Want het was natuurlijk ook een hele invloedrijke ziekte. Maar ik denk dat malaria echt populaties in Nederland, zeker dan in die kustgebieden, echt enorm geplaagd heeft. En daar wil ik dus meer onderzoek naar te doen, om dit beter op de kaart te zetten in Nederland. En dat we weer ons wat meer bewust worden van het feit dat het ook echt een deel uitmaakt van onze geschiedenis. En dus te kijken hoe en op welke manier het deze mensen beïnvloed heeft.
Ja, nou, voor de uitkomsten moeten we goed je onderzoek in de gaten houden. Dus.
Ja, ik ben nog niet klaar. Nee, ik heb nog 2,5 jaar te gaan. Maar het lijkt er nu wel op dat we inderdaad een beetje dezelfde patronen voor de middeleeuwen zien als die we zien voor de 18e en 19e eeuw, waarbij vooral de kustgebieden, dus dan heb ik het over Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, dat die vooral getroffen worden. En dat het in het oosten van Nederland, in het zuiden van Nederland inderdaad nauwelijks voorkwam.
Ja, en werk je dan in dit onderzoek ook veel samen met onderzoekers uit andere disciplines? Dus bijvoorbeeld historici, lijkt me logisch.
Ja, ik werk inderdaad samen met enkele medisch historici. En zij hebben wel voor, in de middeleeuwen is er gewoon niet ontzettend veel bronmateriaal. Dus dat is net wat jammer voor mijn onderzoek. En daarnaast werk ik samen ook met het Leids Universitair Medisch Centrum. Dus ook inderdaad de medici. Omdat ik ben natuurlijk geen arts. En zeker ook voor de methode die ik heb ontwikkeld om de malaria in het bot aan te tonen. Daar werk ik dus inderdaad samen mee met mensen die hier meer van af weten dan ik.
Want ja, in allebei, wat jullie net hebben verteld, ook in allebei de onderzoeken en ook bij de Middenbeemster en bij de Paardenmarkt, komt heel duidelijk naar voren dat jullie in jullie archeologisch onderzoek ook veel gebruik maken van archiefbronnen en andere historische bronnen. En bij de opgravingen bij Middenbeemster werkten jullie ook daarnaast nog samen met lokale bevolking. Hoe was dat? Hoe beviel dat?
Ja, zal ik het zeggen, Rachel?
Ja.
Ja. De hervormde kerk in Middenbeemster wilde graag, die is gebouwd door de bekende Amsterdamse architect De Keizer in 1600, ik meld dat heel slecht in jaartallen, maar Rachel weet het ongeveer, denk ik wel beter, 1618 of zo, of 20, 23,
zoiets. Ja.
Zoiets. Een monumentale kerk. In Amsterdamse stijl, in een piepklein dorpje in feite. En de kerk wou graag een annex ernaast hebben, want de kerk wou multifunctioneel zijn. De akoestiek in de kerk is waanzinnig goed. De kerk is geschikt voor concerten, maar heeft natuurlijk geen toiletten, geen garderobe, geen koffievoorziening, et cetera. Dus wouden we graag een annex ernaast hebben. In de Middenbeemster, of in de Beemster in het algemeen, is een enorm actieve historische genootschap. Ik geloof dat meer dan 10% van de bevolking is lid van het historisch genootschap.
Wat doen die dan precies?
De Beemster is natuurlijk UNESCO werelderfgoed. Als droogmakerij, En er zijn natuurlijk, ja, van alles is er te doen. De hele geschiedenis van de droogmakerij, de molens, hoe dat water uit dat meer is gepompt. Hè. De inrichting van de middenbeemse, van de polder is heel strak. Hè, en heel strak Amsterdams. Ja, heel pragmatisch plan met allemaal rechte kavels, rechte straten, wegen, et cetera. En dus ja, een hele actieve historisch genootschap. En die waren fel tegen de bouw van dat annex, pal tegen de kerk aan. 10 jaar lang hebben ze dat kunnen tegenhouden. Ik denk dat het tot de Raad van State is geweest. En eindelijk heeft de kerk toestemming gekregen om daar te gaan bouwen. Hetzelfde bedrijf, Hollandia, heeft de opdracht gekregen om daar die proefsluif te trekken. Raagel heeft het al gezegd, lagen skeletten in. Daarna werd besloten dat het definitief moest worden opgegraven. Dat deel wat verstoord werd door die annex. Dat was denk ik 80% of 75% van de hele begraafplaats die er lag. In eerste instantie, ja, de lokale bevolking was er niet happy mee dat wij daar gingen graven en dat wij hun dorpsgenoten uit het verleden gingen opgraven. Beetje bij beetje kwamen toch mensen kijken en ik heb echt heel veel energie gestoken in voorlichting, rondleidingen geven, praatjes houden, mensen van het historisch genootschap uitnodigen. De leidende figuur was Vincent Valger. Die kwam toen op regelmatige basis bij ons kijken. Hè. En hij raakte geïnteresseerd. En, ja, en hij zag ook wel dat in ieder geval de opgraving hele positieve punten had voor de dorpsgemeenschap of de gemeenschap van de Beemster. En zo zijn we werken nog steeds samen met het historisch genootschap. Want ze hebben geholpen met het schoonmaken van de skeletresten. Ze hebben geholpen met de opslag. Waar we het materiaal konden laten drogen. We hadden op een gegeven moment één graf gevonden. Het was een begraafplaats zonder markering. Dus er waren geen grafstenen. Er waren helemaal niks. Alleen maar graven met kisten erin, skeletresten erin, en daaronder lag nog eentje, en daaronder lag nog eentje, en daaronder lag nog eentje, soms wel 4, 5 dik. Totdat we een kist vonden en daar stond op, hier ligt begraven Dirk Olij, oud, 86 jaar en 4 maanden geloof ik, en dan overleden op die datum, ergens in maart in 1800 zoveel, 18 in de 40 denk ik. En toen vroegen we, hey, maar nu weten we van één persoon wie het is, hè, maar is er dan geen archiefmateriaal waar we zeg maar meer identificaties van die graven kunnen, van die begraven personen kunnen doen. En Vincent die zei, jawel, dat is er, dat ligt gewoon in het archief van Purmerend. En dat hebben we erbij gehaald. Toen konden we zien van, kijk, die Dirk Olij ligt hier begraven. Hè? Dus het graf daarnaast moest van die zijn en het graf daarnaast moest van die familie zijn, et cetera. En op de legger stonden 680 namen. Met alle data erbij van begraven, de leeftijd, et cetera. En zo zijn we maar doorgegaan en doorgegaan met archiefonderzoek. Het historisch genootschap Vincent en zijn collega's van het genootschap, die zijn nog steeds bezig. We weten nu werkelijk alles. De wetgeving is naar de Franse tijd veranderd. De kerk was niet meer verantwoordelijk voor het begraven van de doden in de gemeente, maar dat werd de gemeente zelf. Dat stuk begraafplaats wat wij hebben opgegraven, dat is duidelijk de begraafplaats van de gemeente. Die hebben dat gekocht in 1826. En het gaat van 1827 tot 1868.
Ja, dus eerst was er een beetje spanning tussen jullie, maar uiteindelijk was het een heel vruchtbare samenwerking.
Ja. En Ook omdat het een vrij kleine tijdspanne is waarin de gemeente dat graf, dat die kerkhof heeft gebruikt. Na 1868 hebben ze een nieuw kerkhof buiten de dorpskern in gebruik genomen. Weten we razend veel. Ze hebben uitgezocht waar ze wonen, hoeveel belastingen ze betalen, hoeveel mensen in het huishouden er zijn, wat het beroep is van die mensen, hoe vaak ze verhuizen, waar ze vandaan komen, met wie ze getrouwd zijn, hoeveel kinderen ze hebben, hoeveel kinderen ook overleden zijn. Het is echt. Ik denk dat we twee hele dikke boeken kunnen schrijven over het osteoarcheologisch onderzoek, hè, en al het archiefmateriaal.
Voor we overgaan naar het laatste deel van de uitzending, wil ik graag met jullie luisteren naar de column van deze week. Die is geschreven en ingesproken door onze vaste columnist Milan Teunissen van Manen. Milan is naast onze columnist paleo-ecoloog en kunstenaar. En ze introduceert de column zelf. Dus ik geef graag het vooraf opgenomen woord nu aan Milan.
Mijn column van vandaag heeft een beetje een introductie nodig, omdat het nogal een ludieke actie is misschien. Want toen ik hoorde dat de uitzending van vandaag zou gaan over archeologisch onderzoek en onderzoek van botten specifiek, en dat het onderzoek gedaan was door wetenschappers aan de Universiteit van Leiden, toen moest ik meteen denken aan een liedje van de Leidse zanger Jaap Visscher. Van vroeger. Hij heeft een liedje geschreven dat heet Het Kerkhof. Ik kan heel erg aanraden om het liedje te gaan beluisteren. Hij is volgens mij op allerlei plekken te vinden. Ik vind het zelf een erg grappig, een beetje dark, maar wel heel erg grappig liedje. Het gaat namelijk over een skelet dat in zijn graf ligt en allerlei gedachtenkronkels heeft over eventueel opgegraven worden. Dus duidelijk, opgravingen, botten, lijden, allerlei thema's die aan elkaar verbinden. Dus ondanks dat ik absoluut geen muzikaal talent heb en rijmen ook niet mijn forte is, heb ik ervoor gekozen om voor de column van deze week een parodie te schrijven op het liedje Het Kerkhof van Jaap Visscher. Mijn parodie heb ik genoemd De Archeologische Site. Daar gaan we dan. Ik zoek de rust van een graf, van een modderig soppig graf, in een hoekje van een landschap waar een meertje was, waar mijn reis naar paradijs start in het Caribisch dras, zonder wetenschappelijke taferelen met wat schelpen en een kwarts, zonder zorg over rituelen, ik hou mijn amuletten stevig vast. En jij komt nu langs mijn kuil, want mijn botten zijn interessant en er gaat geschiedenis in schuil. En dus de kans bestaat dat mijn kuil wordt uitgegraafd. En dan zal ik weer vergeten dat ik rust zocht in een graf. Ik zoek de rust van een kist, van een dorre houten kist, waar ik rustig kan bijkomen van mijn middeleeuws vergaan. Sibrauer Bitalia toont malaria heeft het vastgedaan. Zonder biomoleculaire feiten, zonder syfilis en ander stoornis. En ik zeker had kunnen pleiten, ik schreef met mijn leven geen geschiedenis. En jij komt nu langs mijn steen, om je over mijn botten te buigen voor het onderzoek alleen. En dan kan het goed dat ik vervroegd mijn graf uit moet. En dan zal ik weer vergeten dat ik rust zocht in een kist. Ik zoek de rust van een tombe, van een muffe oude tombe, begraven onder aarde waar geen vrouw of man in het heden mijn verleden uit botten lezen kan. Zonder financiering, zonder universiteiten, zonder prozen, zonder rozen, zodat mijn botten rustig kunnen verslijten, daar heb ik mijn rustplaats op gekozen. En jij, mocht je nieuwsgierig zijn, dan graaf je mij maar op uit het terrein, want omdat jij onderzoeker bent, staat in het NWO-document dat je de rotzooi mag onderzoeken als archeologische student.
Ja, dankjewel Milan voor de originele column. Dit is volgens mij voor het eerst dat we een gezongen column hebben gehad. Ja, Rachel en Menno. Milan zingt hier over een skelet wiens rust verstoord wordt. Krijgen jullie als archeoloog vaak bezwaren in deze trant te horen?
Ja, valt eigenlijk wel mee, zou ik willen zeggen. Maar Menno, je zit langer in het vak.
Ja, het valt enorm mee. Kijk, je moet draagvlak creëren bij de mensen die er direct bij betrokken zijn. En ja, als je dat weet te bereiken, draagvlak voor het onderzoek. Hè? En als je dat weet te bereiken, dan is het geen probleem. Ik voel me wel eens bezwaard. Hè? Bijvoorbeeld die walvisvaarders op Zeeuwse Uitkijk. Hè? Ja, die hebben een heel zwaar leven gehad. Ja, en dan voelt het op een gegeven moment wel, ook omdat ze zo heel persoonlijk aanwezig zijn. Van de 50 walvisvaarders hadden er 30 een gebreide muts op. Hè? Waarschijnlijk gebreid door hun dochters of hun vrouwen. Hè? En dan, ja, dan voelt het wel. Dat je toch iets aan het verstoren bent.
Ja, want menselijke resten hebben natuurlijk wel echt een speciale status ten opzichte van andere objecten die onder de grond liggen. Rachel, hoe ga jij daarmee om in je werk?
Nee, absoluut. Kijk, het zijn, wij kijken, we hebben het voorrecht, zou ik willen zeggen, om te kijken naar mensen die ooit geleefd hebben en om van hun botten te leren. En ja, we verstoren in zoverre hun graf. Maar in Nederland is het dus alleen als er al verstoring gepland zou zijn. Dus ik zou niet willen zeggen dat wij ze nou redden van de ondergang of iets dergelijks. Maar wij zorgen wel dat ze met respect behandeld worden. We dragen heel veel zorg voor de mensen die wij bekijken. En dit is ook wat ik zeker in mijn onderwijs ook direct aan de studenten meegeef. Dat dit een echt ontzettend mooi is dat zij hiervan mogen en kunnen leren. Dus ik denk dat ethische aspect, dus hoe je omgaat met de menselijke resten, heel erg belangrijk is in wat wij doen.
Ja, nou, klinkt alsof jullie daar allebei heel bewust van zijn en daar heel zorgvuldig mee omgaan. Onze tijd voor vandaag zit er helaas alweer op. Je hebt geluisterd naar Radio Swammerdam. En vandaag hadden we het over osteoarcheologie met Menno Hoogland en Rachel Schatz van de Universiteit Leiden. Heel erg bedankt voor jullie online komst.
Heel graag gedaan.
Ook bedankt Henok voor de medepresentatie en voor het verzorgen van de techniek.
Geen dank, vond het heel gezellig.
Vanmiddag wordt deze uitzending online gezet en dan is hij terug te luisteren via onze website www.radioswammerdam.nl. En hij komt als podcast op onder andere SoundCloud, iTunes en Spotify of een andere favoriete podcast-app. Reageer op deze uitzending, dat kan, op Facebook of Twitter. En volg ons vanaf heden ook op Instagram, @radioswammerdam. Maar een mailtje sturen kan natuurlijk ook gewoon. En dan wel naar redactie@radioswammerdam.nl. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering, gepresenteerd door Lianne Hoijmans. Graag tot dan. Thank you.